Bondscoach Paul van Himst loodst België in 1994 naar het allereerste WK-voetbal in de Verenigde Staten. Met een 27e plaats op de FIFA-ranking zijn onze Rode Duivels op dat moment zeker geen wereldploeg.
The keeper though was hopelessly lost and De Griese opens the scoring.
België wint in de eerste ronde van Marokko en Nederland, maar ze verliezen pijnlijk van Saoedi-Arabië. In de tweede ronde stuurt het machtige Duitsland onze jongens terug naar huis. Daar zullen ze Brazilië uiteindelijk wereldkampioen zien worden. Je luistert naar de podcast Het WK van toen. Jonas de Kleer blikt terug naar de WK's van de afgelopen 40 jaar waar onze Rode Duivels aan deelnamen. Je hoort de ongecensureerde verhalen van op, maar vooral van naast het veld.
Tijdens de wedstrijd waren de baksters.
Maar we moesten buiten gesmokkeld worden.
Volgens mij zijn we serieus bij de neus genomen.
Dit is aflevering 4, de Verenigde Staten 1994. Met twee Rode Duivels van toen, Mark de Grijze en Vital Borkelmans.
Dag Mark de Grijze en Vital Borkelmans, welkom.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Hoor. Blij dat jullie hier zijn. Jullie zitten hier nu opnieuw samen. Hebben jullie eigenlijk nog veel contact? Is het lang geleden dat jullie elkaar hebben gezien?
Ja, toch een tijdje al. Hè.
We komen elkaar wel eens tegen op de golfbaan. Op de golfbaan dat we uitgenodigd zijn voor een wedstrijdje of zo. Maar ja, Vital is de laatste jaren toch wel veel weg geweest. Ja. En ik zit in de studio en hij staat nog altijd op het veld of daarnaast.
Ja, inderdaad. Jij bent analist bij VTM in het laatste nieuws, Mark. Waar ben jij momenteel mee bezig, Vital?
Thuis houden.
Okay, het moet ook gebeuren.
Dat doe ik ook.
Ja, ook. Voilà, zie je. Regelmatig eens wat gaan golven, gelijk Mark zegt. Dat is nu eigenlijk een serieuze hobby geworden van mij.
Wie is de beste golfer?
Rechts van mij.
Mark?
Ik sta op handicap 9, ik weet niet of je het al...
Ik 17, dus dat zegt wel...
Dat is een duidelijk verschil.
Ik heb iets meer tijd. Maar goed, nu blijkbaar heeft hij meer tijd voor het huishouden. Maar ja, je wilt dan nog trainer?
Ik wil nog echt trainer. Was de laatste keer dat ik Mark toen had gezien, had ik hem gezegd, ik was met iets bezig. En toen was het met Hongkong en Singapore. En ja, je vliegt daar naartoe, je gaat dan praten en... Oké, dat is dan tweede man twee keer. Mm-hmm. En nu zijn weer een paar in de pijpleiding, maar ik moet altijd maar afwachten. Hè?
Ja, dus voorlopig huishouden en golven. Klinkt ook goed, hè, Vital? Niet
ja,
moet, natuurlijk.
Geweldig. Ja. Dat golven toch.
Ik wil wel graag met jullie, want daarvoor zijn jullie hier natuurlijk, terugkeren naar 1994. Het is persoonlijk echt mijn vroegste voetbalherinnering. Dat was mijn eerste Panini stickerboek, 94. Heb ik jullie kopjes daarop geplakt. Ik was wel maar 7 jaar, ik was er ook niet live bij, daarvoor heb ik jullie nodig. We gaan het niet zozeer over de wedstrijden en de uitslagen hebben, want die kennen we. Ik ben vooral benieuwd naar hoe jullie dat hebben beleefd, op het veld, maar ook naast het veld, hoe dat allemaal is gegaan. Ik wil ook wel graag even checken, ik heb jullie gevraagd om een aandenken mee te brengen van dat WK 94. Je moet nog niet verklappen wat het is, maar hebben jullie dat bij?
Ik heb iets bij me, ja.
Okay.
Maar ik kreeg dat in hoeveelheden. Hè. Ja, zij was toen eigenlijk een grote vedette van de nationale ploeg. Ik was zo 5 uur aan de wagen. Ik kreeg er maar een klein beetje. Dus mij heeft altijd nog veel in zijn kast liggen. Dus mensen, verzamelaars, Mark heeft nog genoeg.
Oké. Maar we gaan straks verklappen wat het exact is. Dat is goed. We hebben het al een beetje gehoord, ook in die intro. Het WK 1994 werd ook een beetje gepromoot met een hit. Het was wel een hit. Go West. Hoe is dat nu precies in zijn werk gegaan, die opnames? Wie zijn idee was dat? En hoe is dat in elkaar gestampt, gecomponeerd?
Volgens mij zijn we serieus bij de neus genomen door Karl Huibrechts. Die ons eigenlijk een fabeltje wijs maakte, volgens mij, van oké, we moeten een nummertje opnemen, zeer serieus. Maar eigenlijk was het gewoon voor ons bij te kakken te zetten op de houden schoen.
Ja, bij de loren te nemen, echt.
Zoiets,
het was zoiets, ja. Zeker weten.
Uiteindelijk is het toch een hit worden, zeg je.
Ja, maar we spreken er vandaag nog over.
Ja.
Dus dat is toch echt wel iets voor het collectief geheugen. Ik heb ook nog eens naar het filmpje gekeken. Het was ook wel met stemoefeningen. Het was met met twee backing vocals die zeer goed konden zingen. Het was denk ik ook met Ronnie Mossuze die jullie begeleiden. Ja. Maar jullie wisten op voorhand niets.
Niks,
dus
jullie
ook de tekst, dat was totaal nieuw voor jullie.
Nou ja, dat was Flagey zeker of zo, denk ik, de opnames. We werden naartoe gelokt, per drie. Omdat we natuurlijk niet allemaal samen zouden zijn. Dat ging dan te veel opvallen, denk ik. En, maar ja, goed, verborgen camera, hè, want wij wisten niet dat dat zo zou gebracht worden. En we deden wel ons best, moet ik zeggen.
Ja, maar ik zie Mario was, al, maar, dat zijn nog beelden als Danny Boffin met zijn stem. Ja. We deden allemaal ons best. Ook al konden we niet zingen, maar het was gewoon hilarisch. Ja. Ja.
We weten dat Mark de beste golfer is. Wie was de beste zanger van jullie twee?
Hij ook.
Ik niet. Een ramp. Echt waar. Mijn kinderen hebben het laatst gezien op YouTube. Mijn zoon die ineens begon niet keihard te lachen. Hij zegt, heb je dat hier al gezien? Ik zeg, wat? Ja, van jou. Dus ja, ik had dat uiteindelijk nog niet teruggezien. Dus ja, dat staat op YouTube voor de rest van ons leven.
Ja, en dat is ook een dikke hit. Daar wordt veel bekeken. Ken je de lyrics nog die jullie moesten brengen?
Goh, ik weet dat niet meer.
Ik zelf? Mag mijn vrouw ook mee of zo, denk ik?
En Van Vital, dat viel mij op. Ik heb natuurlijk nog eens beluisterd.
Correct.
Weet je het nog, Vital?
Ik ben James... Nee. Ja.
Lijk ik op James Dean?
Lijk ik op James Dean?
Ja. Ja, was dat de perceptie van Vital Bortemans binnen de ploeg? Was hij de James Dean van de Rode Duivels?
Maar we hadden toen allemaal van die lange haren. Hè? Dus iedereen had zo, toch zo bijna dezelfde koep. Dat weet ik nog. Maar weken voordien hadden wij nog een fotosessie moeten maken. Weet je dat nog maar? Nee. Dat we allemaal in een Amerikaans tenue moesten... filmen. Ik weet nog dat het min 7 was en ik moest in Tielingen Bos eigenlijk als Rambo-stijl daar gaan kruipen. Dus je moest iets hebben van Amerika.
Ja.
Dus ik denk dat Lorenzo Stalens was op een Harley Davidson van de politie. Heb jij ook...
Ik weet dat niet meer.
Nee, weet dat niet meer? Nee,
ik weet alleen nog dat we naar Groot Bijgaarden zijn gaan eten. Een buffel.
Ja.
Amerikaans, ja, specialiteit.
Om er al wat in te komen.
Ja, om er wat in te komen, maar echt met de vrouwen erbij.
Ja,
hè,
dat was allemaal...
Met dat hele restaurant, die toen nog 1 of 2 sterren had, denk ik. 1 ster, Michelinster. En dat hele restaurant was afgehuurd door de bond. En wij mochten dat gaan eten met de vrouwen. Dat was buffel.
Buffel, ja.
Oké, dat zijn prachtige herinneringen vooraf. Maar we gaan van... van de muziekstudio en van de fotostudio toch wel eens naar het veld gaan. We zijn 1994. Paul van Imst is bondscoach. Jullie zijn bij de selectie. Hoe vernemen jullie dat? Vandaag is dat denk ik telefonisch of zo, maar hoe ging dat toen in 1994? Hoe weet je van, oké, ik mag mijn koffers pakken en naar de States?
Ik weet dat nog. Jij ook.
Ja.
Wij kwamen altijd samen. Hè. Ofwel was het in een hotel, in een ruimte. En daar waren eigenlijk de selectie bekendgemaakt, hè? Altijd.
Maar daar zaten dan ook spelers bij die werden ontgoocheld, of?
Ja, er waren spelers bij die niet meegingen. Dat was toen ook zo.
Ja, jullie waren concurrenten van elkaar in ploegverband dan, hè? Want Mark speelde bij Anderlecht, Vital bij Club Brugge. Mark, jij was eigenlijk op jouw 15e werd jij ook al binnengehaald bij Club Brugge. Dus voor jou... Dat jij erbij was niet zo'n grote verrassing. Vital, ik heb vernomen dat jij eigenlijk tot je 23ste nog geen fulltime voetballer was, maar dat jij toen zelfs nog in de mijnen werkte.
Ja, ja. Dat is een verhaal, dat is bekend. Ik heb tot 23 en dan was ik mijn contract bij Waregem. Dus,
was dat dan voor jou als je verneemt van ik mag naar de wereldbeker het summen?
Het is altijd een uitdaging. Hè. Je start aan iets en je hebt dromen. En ja, je gelooft in jezelf altijd. En ik was ook zo iemand die wist ook wat ik kon en niet kon. Ik was een speler die altijd werkte voor de ploeg. Eender wie het ook was. En die voor me stond of rechts van me stond. En dat is een van mijn sterkten geweest. Ik was niet het grote technische wonder, gelijk Mark of andere spelers, gelijk Niels en Enzo. Nee, ik moest het hebben van de kracht en het werkvermogen.
Loopvermogen. Ja. Niet voor niets het brommerken. Ja.
Dus dat was een van mijn sterkte punten, waar ik dan eigenlijk tot mijn recht kwam om... Ja, toch proberen een goede center te geven.
Een wingback, hè? Ja. Maar dat bestond toen en dat werd toen nog niet zo uitgesproken. Nee. Hè? Een wingback, hè? Echt een goede wingback.
Er was een tijd voor.
Ja, absoluut.
Eigenlijk wel. Ja. Nu, jullie gaan naar Amerika Dat was ook in 1994, dat was wel een gegeven dat dat in Amerika ging zijn. Het was ook een beetje onbekend, van gaan daar veel supporters voor opdagen? Hoe groot is het voetbal in Amerika? Was dat voor jullie ook de eerste keer dat jullie naar de Verenigde Staten gingen, los van het voetbal?
Ik niet, ik was al geweest. Ja.
Ik wel. Ja. Voor mij was dat zo een wauw. Ja. Ik ga naar Amerika.
Hadden jullie ook het gevoel van, dit wordt wel spannend en was dat onzeker hoe populair dat het WK daar ging zijn?
Het was een beetje dubbel. Het was inderdaad nieuwsgierigheid van, wat gaat het worden? Maar het was ook zoiets van, moeten wij nu naar Amerika? Ik bedoel, dat voetbal is daar niet populair. Mm-hmm. Dat was een beetje dubbel. Want het vorige WK was in Italië geweest. Dat was in 90. Italië was toen het topvoetballand. En Amerika, dat was een groot vraagteken. Maar uiteindelijk is dat, wat mij betreft, toch enorm meegevallen.
Ja, mij ook. Zeker.
Enorm veel publiek, grote stadions. Interesse was fantastisch. En ook het land. Dat was gewoon leuk om een WK daar te spelen.
Ja. Dus denk ik zelfs tot op vandaag nog altijd, gemiddeld genomen, het meeste aantal supporters die erbij waren tijdens de wedstrijden. Ja. Jullie spelen altijd voor 60.000 mensen en meer. Ja. Dus het was dan toch populairder dan op voorhand gedacht.
Ja, maar dat was ook de bedoeling, hè, om nog een keer te proberen. Want in de jaren 70 hadden ze al een keer geprobeerd met Cruijff en de grote namen die op het einde van hun carrière probeerden dan, voetbal in Amerika populair te maken. Dat was toen nog niet gelukt. New York Cosmos, hè, dat soort teams. En nu, we zijn nu 20 of 30 jaar later. In Amerika is het toch doorgegroeid.
Ja.
Maar toen was dat enorm veel volk, inderdaad, die grote stadions.
Maar jullie komen toe in Amerika. We weten dat onze Rode Duivels, als zij vandaag naar een kampioenschap gaan, dan wordt er een heel resort afgehuurd. Hoe zat dat toen in 1994? Waar komen jullie terecht? Welk hotel? Hoe is die accommodatie?
Fantastisch.
Ja.
Grote kamer. Heel vakantiepark was van ons. Ja. Dus iedereen had een eigen bungalow.
Ja, een eigen bungalow, grote kamers. We lagen met twee kamers.
Grote living.
Ja, een living, een keuken. Plaats genoeg.
Een bungalowtje voor een klein gezin. Dus iedereen had dat.
Dat was wel in orde dan.
En er kon ook niemand op dat complex komen.
Nee.
Wij waren helemaal afgezonderd. We lagen ook, wat was die golfbaan, 500 meter verder. Maar toen golfden jullie,
nog niet.
Wij waren met een paar die waren begonnen.
Is het daar begonnen?
Nee, okay. Het was al eerder. Maar we konden met de fiets daar naartoe. En we zijn daar een paar keer naartoe gegaan.
Ja.
We hebben dan nog een paar balletjes. Mannen die voor die bal liepen, onder andere Josip. En iedereen sloeg maar, terwijl dat levensgevaarlijk was. Van mannen
tijdens
die nog
golfen.
Niet... Ja, okay. dat was één bende. Ja, wij deden eigenlijk wat we wouden op dat gebied. Hè. We hadden vaak toch s'namiddags vrij.
Ja.
Maar het golfresort, dat was picobello. Dat was geregeld door Roger van den Stok.
Ja.
Die de bijnaam kreeg Roger van den Golfstok.
En ook, er waren heel korte molds bij, heel grote molds. En ik zie nog sommige spelers in plaats met één koffer vertrokken, met vier of vijf terugkomen.
Echt. Okay. Wij waren in Daytona toch? Hè?
Ja, Daytona. Dus wij lagen daar. Dus Danny Boffin had zes, alles kocht hij. Zelfs een politiehoed. Die moet ik hebben, zegt hij. En hij kocht het. Hij moest dat hebben.
Pas op, hè. Wij waren toen al van je slaat eigenlijk een stap over. 10 dagen naar Font-Romeu geweest. Font-Romeu was in de Pyreneeën om aan te passen aan de warmte.
Warmte. Uithouding.
We mochten daar de eerste twee dagen niet lopen, omdat we zaten daar op 2000 meter, denk ik, of 1500.
We sliepen op 1600 en we moesten naar 2000 gaan. Ja.
En daar zijn we al 10 dagen begonnen aan dat WK. Rustig aan, een paar oefenwedstrijden gespeeld.
Ja. Dus die stage diende om al een beetje te acclimatiseren. En eigenlijk begint daar al de teambuilding ook, voor de sfeer. Laten we het eens hebben over dat acclimatiseren. De weersomstandigheden in de Verenigde Staten waren toen super zwaar. Tegenwoordig, als het 40 graden en meer is, dan verleggen we gewoon het WK naar de winter. Dat gebeurde toen niet.
Nee,
maar hoe pakten jullie dat aan? Vandaag zijn er ook ijsvesten, aangepakte drank- en voedingsschema's. Hoe gingen jullie daarmee om? Wat werd daarvoor gedaan?
We hebben van al gekregen. Hè. Al moeten uitproberen, denk ik.
Een beetje vroeger trainen, maar we hebben ook wel op het uur van de wedstrijd getraind. Gewoon ook om dat te proberen.
Hoeveel graden was het toen?
meer dan 45.
Ja, in het stadion was 47 graden als wij gespeeld hadden. Hè,
dus het was middags om 1 uur dat we speelden, of half 1 zelfs.
Ja.
Gewoon voor de Europese tv-zenders. Hè.
Ja. Ja. Wat het vervelendste van het hele ding, ik was altijd 2 keer persconferentie. Hè. 2 keer s'morgens en eentje. Op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet vertellen. En die mannen waren gewoon ons eten, wat we eten elke dag. Dus het was, dat dus was eigenlijk saai. Dat was saai. Ofwel hij of iedereen moest elke dag daar naartoe gaan.
Rond het zwembad, hè?
Ja, rond het zwembad.
Ja. Ja. Je mocht de pers even binnen in ons complex.
En, maar ik had het kan zijn dat ik fout ben. Hè. Ik had ergens gehoord of gelezen dat jullie wel een speciale gel kregen.
Vriezergel.
Ja, maar leg dat eens uit. Dat was tegen de warmte.
Dat is vriezer, wil zeggen, dat doen ze nu nog. Hè. Dat is als je bij de kapper gaat, zeker bij de mannen, krijg je een massage. En dat, is, dat geeft een hele frisse gevoel op je hoofd. Maar als je 1 minuut buiten bent, ik zweer je, je komt die kleedkamer van airconditioning naar het stadion. Ja. Dat was...
En de sauna daar terecht kwam. Echte sauna. Maar dat waren de meest geavanceerde nieuwe technieken die werden gezocht om die warmte een beetje te kunnen verdragen. Maar veel meer was er niet.
Niks echt.
Wel tijdens de wedstrijd waren het baksters.
Na de match?
Na de wedstrijd.
Ja, ja.
Maar ik denk tegen Nederland.
Baksters om echt te gaan aanhangen?
Ja.
Serieus?
Ja. Volgens mij tegen Nederland was het Emmers en Lorenzo.
Lorenzo, ja.
Die echt wel nood hadden aan bakster, aan extra voeding.
Ja, die was leeg ook, hè, want
je kan toch ook gewoon veel drinken, denk ik dan? Nee, dat ging niet meer. Je was al zo ver.
Je droogt helemaal uit. Ja. 40, 45 graden was niet te doen. Was echt niet te doen. En de ene heeft er meer last van dan de andere. Ja. Maar ja, goed. Sommigen hadden extra voedsel nodig en dan kreeg je zo'n bakster.
Amai, oké.
Okay. Ja. Eigenlijk niet verantwoord.
Nee.
Het is zoals gezegd, nu verzetten ze naar de winter.
Ja.
Maar eigenlijk kan je op die temperatuur of in die temperatuur op het middaguur, hè, ook dat nog. Hè. Ze zouden
dat is de heetste van de dag. Hè?
Ja, speel dan om 9 uur s'avonds. Ik bedoel, dat is nu eenmaal zo. Maar toen was dat voor de tv-zenders op dat in Europa op een deftig uur zou kunnen uitgezonden worden.
Ja. Oké. Okay. We gaan dan eens kijken naar het sportieve gedeelte, toch wel kort. Daar moeten we het natuurlijk over hebben. Jullie worden uiteindelijk in een poule ondergebracht met Marokko, Nederland en Saoedi-Arabië. Als jullie die poelen zien, met welke ambitie beginnen jullie dan?
Met de eerste twee, hè, samen met Nederland.
Ja.
Dat was duidelijk vooropgesteld. Dat was realistisch ook.
Ja, dat was ook.
Ja. Die eerste match tegen Marokko, jullie winnen met 1-0. Een doelpunt van?
Hier.
Hier.
The keeper though was hopelessly lost. And De Griezer opens the scoring 11 minutes into the game.
Mark de Grijze, met de kop.
Ja,
hoeveel keer heb je met de kop gescoord?
Heel veel. Timing was iets beter dan de keeper. Hè. De keeper zat ernaast. Hè. Ja. Ik was er eerder op. En, voorzet van Luc, hè, Niels. Ja, timing. Dus dat kan wel eens gebeuren.
Ja, dat kan wel eens gebeuren.
Gelukkig was het op een WK voor mij.
Ja, maar dat had toch al veel kansen gehad ook.
Het was in het begin van de wedstrijd. Hè. Ja. Dus, maar die wedstrijd speelden we zeer aanvallend. Hè.
Ja.
Met Josip, Luc, ik en Enzo. Ik bedoel, dat waren 4 aanvallers. Hè?
Ja.
En op het uur, denk ik, werd Luc vervangen. Dat was eigenlijk al een beetje een voorbode van wat dat Paul in zijn gedachten had voor tegen Nederland.
Ja, want dan inderdaad, dit was een logische zege. Dan wacht Nederland, dat is natuurlijk altijd spannend, hè? Derby der lage landen. Even voor de mensen die dat misschien niet hebben meegemaakt, maar Nederland, hoe goed waren die toen? Wat voor een elftal was dat?
Dat was een goed elftal. Dat was een heel goed elftal.
Absoluut top.
Dat waren wereldspelers, hè?
Rijkaard, Koeman, de tweede Boertjes, Bergkamp, Jonk.
Dat mens speelde toen aan die kant.
Roy.
Zij waren eigenlijk favoriet tegen jullie, kunnen we toch wel stellen.
Absoluut.
Vital, jij...
Overmars.
Mark Overmars was er ook bij.
Dat is ingevallen, denk ik, volgens mij.
Ja. Vital, jij mocht toen starten. Dat deed jij niet tegen Marokko. Hoe komt het dat jij dan mocht starten tegen Nederland?
Ik kreeg de opdracht om Taument, die eigenlijk vrij snel was eigenlijk, en hij meer aan de buitenkant speelde. Mijn opdracht was eigenlijk hem te neutraliseren, eigenlijk, als hij zeker naar binnen kan. En als ik de bal had, gewoon direct... zo diep mogelijk inspelen en zo weinig mogelijk naar voren te gaan. Dus omdat wij eigenlijk mannen hadden die eigenlijk het aanvallend gedeelte moesten doen.
En uiteindelijk gebeurt het. Hè. Het is een doelpunt van Philippe Albert met een pre-assist van Marc de Grijze.
Corner.
Klopt, hè? Corner. Ja. Het is een delirium na 65 minuten en uiteindelijk keept Prudhomme ook misschien wel de wedstrijd van zijn leven. Ja, is dat een correcte samenvatting van die wedstrijd?
Ja, maar ik heb nog een keer een uitgebreide samenvatting gezien van die wedstrijd. En de eerste helft kregen wij ook nog wel wat kansen. Dus de eerste helft waren we even goed. Mm-hmm. Daar hadden we zelfs een tweede doelpunt kunnen maken. Maar inderdaad, tweede helft moesten we achteruit, werden we achteruit geduwd. Kwamen kansen en speelde Prudhomme de wedstrijd van zijn leven. Pakte alles, was onklopbaar. Ik dacht dat de Hoei eigenlijk ook nog een rode kaart had moeten krijgen een keer dat hij bij Weber uitkwam.
Ja.
Ik denk dat Lorenzo nog een goede kans kreeg om 0-2 te maken. Dus uiteindelijk, ja, op een diefje, dat wel, tegen een betere ploeg gewonnen. Dus met veel verdiensten voor Prudhomme, absoluut. Ja,
die wordt dat toernooi ook beste keeper ter wereld natuurlijk. Hoe groot was het feest achteraf na die zege tegen Nederland? Want ja, dat ging ook de wereld rond. Dat had bijna niemand zien aankomen. Ik kan me voorstellen dat dat wel...
We hebben niks speciaals gedaan toen.
De vrouwen waren op bezoek.
Ja, de vrouwen zijn op bezoek gekomen. En...
We waren zeker van kwalificatie, met 6-6.
Ja.
Ik geloof wel dat...
Koen Wouters was met Koen Wouters komen zingen. Ook. Ja, was die komen zingen toen...
Er is wel een bandetje van de Franstaligen, denk ik, die wel all the way zijn gegaan.
Ja, all the way.
Met onze Philippe Albert op kop, want die komt daar ook gewoon vooruit. En die zijn echt zwaar doorgezakt.
Wat wil dat zeggen? Want wij denken dat zijn allemaal topsporters, atleten bij elkaar.
Maar toen kon dat nog, hè?
Ja, en die konden er wel goed tegen. Ja, moet ik zeggen.
Dat was een monster.
Een monster.
En volgens mij was Wilmans er ook bij, hoor. Maar die Franstalige bende.
Die Wilmans, en dat was...
Maar wij relatief rustig.
Wij zijn
rustig.
Thuisgebleven op het gemak.
Ja,
we kregen toch alles daar. Het was daar aan het zwembad, het was gezellig. Goh, ik zie dat nog altijd voor me. En dan hadden we een kabinet. En soms deden wij eens, gingen we eens even buiten het park. Allemaal in die kabinet, plat op de grond. Hè, zoveel mogelijk. Eens wat gaan eten bij de hoeters.
Ja, dat wel.
De hoeders. En daar keken we dan naar de voetbal. Hè.
Ja.
Dan gingen we daar met een heel bende naar de voetbal kijken. Maar we moesten buiten gesmokkeld worden.
Maar jullie moesten buiten gesmokkeld worden? Wil dat zeggen dat Paul van Imst daar niet vanaf wist?
Nee.
Of gedoogde die
dan? Maar hij heeft het wel gehoord.
Ja, hij heeft het wel.
Hij wist het wel. Hij wist het wel. Ja. Want er waren wel links en rechts supporters ook die spelers waren tegengekomen.
Ja.
Maar daar heeft hij nooit niet over gevallen.
Maar
of
ook
een probleem
niks verkeers. We gingen daar gewoon eens wat eten, wat anders eten. En dan gingen we naar de match kijken.
Jacques Vermeijer was daar. Ja. Jacques is toch ook komen optreden?
Ja, Jacques is op. Ja,
maar Jacques heeft komen optreden zowel in Italië volgens mij, met Verschuren, zijn assistent, als in Amerika. Ja. Voor ons bezig te houden.
Dus dat wordt georganiseerd door de bond die plots zegt, kijk jongens, vanavond is het feest? Vanavond?
Feest, ja. We gingen gewoon samen met de trainers erbij.
Iedereen zat
pub,
er samen.
Een grote pub. Ja. En daar gaan we voetbal kijken. En we gaan wat poolbiljarten en wat eten en drinken. Okay. Gezellig.
Het is ook wel, ik moet zeggen, dit is nu niet de eerste podcast. En de trouwe luisteraars die gaan het misschien al gemerkt hebben. Koen Wouters is een soort constante aan het worden. Die naar elk WK gaat om dan de Rode Duivels wat te plezieren met een klein concertje. Ik weet niet, ik was er niet bij, maar hoeveel nummers speelt hij? Hoe gaat dat dan?
Het was een gezellige avond. Hè. Dus en sommige spelers, die als die een stem hadden, mochten dan eens zingen. Dat hebben we er ook gehad. Hè.
Dus heeft Mark meegedaan?
Nee.
Ja. Danny Boffin dan?
Koen heeft een nummertje, niet te veel. Hij heeft ook vijf nummers gezongen.
Vijf,
Gewoon even te tonen dat hij ons steunt. En toch ook weer een beetje sfeer.
Ja, deed dat deugd dan?
Ja.
Het
was lang. Het was echt lang. De voorbereiding.
Die voorbereiding.
Heb ik al gezegd, die 10 dagen. En dan waren we ook al, volgens mij, zeker ook een week op voorhand voor de eerste wedstrijd. Dus dan ben je toch al een week of drie met z'n allen alleen maar trainen, eten. Je moet ook kunnen ontspannen.
Ja.
En dat soort dingetjes paste perfect daarin.
Mm-hmm. Ja, en gelijk ook die trainingszaal. Hè, ik zie er nog altijd voor, maar dat is gelijk op de Blaameers. Hè, waar allemaal velden.
Groot, hè. Hè? Veel.
En wij hadden daar één veld van. Ja. En daar trainen we. Dus iedereen kon daar ook in die tijd ook komen kijken. Maar het was...
En viel daar rond dan wat te beleven? Want ja, jullie zeggen, we gaan, worden dan in een camionet gesmokkeld om naar Hooters te gaan eten. Was daar wat in de buurt? Want er zijn ook verhalen van andere WK's dat je ook kon echt gaan weggaan, gaan clubben eigenlijk.
Maar in Daytona was er genoeg
Daytona
te doen. In Italië, in het vorige WK, zaten wij helemaal met een muur rond ons. Daar konden wij niet weg, daar konden wij niet buiten. In Italië, 4 jaar ervoor. En nu was het wat vrijer.
Ja,
en zaten we wat meer, los van dat vakantiepark dat wij zaten. Als je daar buiten reed, zat je gewoon in het openbare leven.
Bruisende
stad, ja.
Ja, want een beetje verder was een grote stad.
Daytona?
Maar waar de vrouwen zaten.
Orlando.
Ja.
Waar dat de wedstrijden waren.
En dat was eigenlijk een uitgaansbuurt. Hè.
Maar dat was toch wel een eindje daarvan af.
Ja, het was een...
Daytona naar Orlando, denk ik, toch 40 kilometer of
zo? Ja, 40. Ja.
Dus, de Nederlanders.
Wij hoorden wel veel tot de vrouwen op stap gingen. Wat is het allemaal? Ja, het was een uitgangsbuurt daar. Hè. Dus,
En jullie zijn zelf daar niet uitgegaan?
Nee. Daar niet.
Nee.
Toen...
Na de wedstrijd.
Na de wedstrijd.
Niet.
Nee.
Ja. Ja. Of nog een keer naar die mall, zo een keer gaan shoppen.
En dan die dingen.
Philippe de Wilde, die heeft ook wel... Jij zegt van...
Kostuums.
Philippe de Wilde heeft daar ook... kwam daar ineens toe met 4 zakken kleren. Dat ik denk van... Ja, het is veel goedkoper.
Ja, was ook. We zijn wel eens samen allemaal geweest naar de Daytona Racing. Naar dat parcours.
Ook,
gaan kijken.
Ja, ook, dat was ook een uitstap.
En dat was voor mij wel indrukwekkend, eigenlijk. Hoe die dat tegenop rijden. Want je kunt er niet tegenop wandelen.
Niet te doen, hè.
Dat is een racecircuit.
Je kunt er niet tegenop wandelen. Ja,
de gekendste van de wereld, denk ik. Hè? Daytona.
Ja, 500 miles van Daytona. Dus,
Oké.
En dan ook Daytona Beach.
Dat was ook leuk.
Waar zijn met Audi? Daar waren een paar...
Ik zie jullie hier naar elkaar kijken. Je gaat toch iets moeten vertellen daar.
Ja, nee, maar Rudy Smits hoor ik nog altijd zeggen. Zo van, ja goed... Dat is hier wel populair, hè? Ja, ik bedoel, de vrouwen waren al iets verder dan hier qua...
Ja.
Hoe noem je dat? Plastische chirurgie. En die wilden dat daar wel tonen op het strand.
Op het strand.
Dus, dat was veel te bekijken.
En je mocht dan met de auto oprijden?
Ja, juist.
4 kilometer zo en 4 kilometer terug.
Ja, die reden gewoon met de auto op het strand.
Daar zitten wij.
Ja, immense stranden. Rudy zat daar veel zo op het strand.
En die reed met de camionet en gewoon
dat was echt een zielaar. Dus.
Maar wij zaten daar niet zo ver van.
Nee, dat was heel kort bij ons. Ja.
Het klinkt wel alsof, als ik dit allemaal hoor, de sfeer wel goed zat.
Ja.
Zeker na die wedstrijd tegen Nederland.
Altijd, ja, maar van in het begin. Ik vond dat we een toffe groep hadden.
Ja.
En, we waren
en ook respect naar elkaar. Ja. Dat vond ik voor mij... altijd zo.
Mm-hmm.
Vond dat iedereen was gelijk. En dat,
kan
was
ik
mooi.
Dan stellen dat Paul van Imst niet zo'n strenge coach was als hij dat allemaal toeliet?
Hij was flexibel. Hij ging ervan uit dat wij profs waren, dat wij meestal wisten wat we moesten doen. Maar dat waren uitzonderingen dat Paul zich kwaad maakte of zo.
Zolang er gepresteerd werd en resultaten gehaald werden.
Ja. En hij vond ook wel dat wij inderdaad goed werk leverden.
Ja.
En dat daar af en toe een keer wat ontspanning bij kon, mocht. Ja, dat vond hij oké. Okay.
Ging die dan ook eens niet mee met jullie in de camionet?
Nee, de camionet niet. Nee,
Paul zat liefst na het eten. Ik weet nog dat hij toen heel graag...
Met Michel, hè?
Ja, maar een dikke sigaar ook.
Een dikke sigaar, hè?
Zoals Guy Thijs.
Ja, maar Thijs was een kettingroker. Hè.
Ja.
Maar Paul, zo echt na het eten, toen zag ik hem zo'n sigaar vragen. Echt een dikke. En die zat gewoon een dikke sigaar, terwijl wij nog aan tafel zaten. Zat hij gewoon een cognacje en een dikke sigaar.
Genieten,
ook. Als je dat nu zegt, dan denk ik niet. Ik zie Roberto Martinez dat niet doen.
Nee.
En ook roken in bijzijn van topsporters, dat zou nu niet meer kunnen.
Top. Er zijn een aantal...
dat doen ze toch,
niet voor achteruit.
Ja, nee, maar aan tafel.
Nee, niet aan
en
tafel.
Als er een rode duivel rookt, dan is het dat niemand het ziet. In het toilet of op een kamer.
Was dat toen ook zo?
Ja.
Er waren er wel, denk ik. Ja,
er waren.
Ik kan er nu niet direct een noemen.
Ik weet nog, dat was al bij de club, dan mochten ze nog roken in de vlieger. Gingen ze vanaf, je weet dat wel wie. Ja, ja. Mochten ze vanachter roken nog bij de stoel. Ja. Dat weet ik nog, maar dat waren erbij, ja.
Ja. En er mocht ook al wel eens gedronken worden, want...
Ja, ja, dat was geen probleem. Ja. Ik bedoel, een beetje drinken na de wedstrijd. Of
een glasje wijntje.
Een glas wijn.
Er waren erbij die graag wijn hadden.
Maar niet te veel. Het is niet dat daar zotte buien qua drank zijn geweest.
Nee, maar omdat jullie zeggen, neem nu Philippe Albert. Dat is een monster, die kan alles aan. Ja, ja. Maar het is wel 40 graden. Jullie moeten zanderdaags trainen. Ja... dat lijkt mij toch heel hard.
Maar je gaat niet voor de match beginnen te drinken. Nee, het is altijd na de wedstrijd dat je bepaalde dingen eens drinkt. Maar voor de wedstrijd, nee. Ja.
En na de wedstrijd trainen is voor de spelers die gespeeld hebben een beetje uitlopen. Dat kan je ook nadat je x aantal pintjes hebt gedronken. En zeker Flip.
Dus, maar eerst een bakster en dan...
Dat was toen wel aanvaard. Van ontspanning na de wedstrijd en dan zanderdags uitlopen en dan goed recupereren. Dus ja, dat hoorde er wel bij. Ja.
Dus qua ontspanning hoor ik, er wordt serieus geshopt, er wordt gegolfd, er wordt wat gegeten, gedronken, mag allemaal natuurlijk.
Vissen, kunnen ook. Ik weet nog dat we tot Lorenzo aan de vijver zat en dat daar... We moesten gaan trainen. En een serieuze joekel. Dus we moesten gewoon even wachten op hem. Dus,
Moest nog een vis uit de vijver halen.
Lorenzo en nog. Wie was
dat
nog?
Ik zat erbij. Ook. En ja, dat was echt een serieus beest. Dus, maar dat gaat en dat komt. Dus die moeten moe maken. En iedereen zat te wachten in die bus in de pol. Op zijn Brussel zei ik, kan niet nadoen. Hey man, allez. Ja, maar ja, kom, wat moeten we doen? Pakken met de handen dan, hè.
Ja, precies. Dat was ook zo'n uitstap.
Ja,
Nu, er werd ook, zoals je daarnet al zei, Mark, er werd ook gekaard. Daar gaan ook wilde verhalen de ronde.
Dus over, nu over voor eens kaarten. En altijd, hoe is dat gegaan?
Dus, Mark en Vital, vertel het me eens. Ik zeg het, er zijn verschillende versies, hè, maar ik kan het alleen maar vragen. Ja. Voor hoeveel werd daar nu gekaard?
Nee, maar het begint eigenlijk dat in die periode het pokerspel een beetje opkomt. Want normaal speelden we alleen bijvoorbeeld op 2K in 90 was dat oftewel Manille, oftewel Dubbele King.
Dubbele King
was het populairste. Eigenlijk tot aan het WK ook. Maar op zo'n moment, poker komt in beeld in de maatschappij en ook bij de voetballers, bij ons. En dat begint daar in Font-Rumeux.
In ons kamer, in mijn kamer.
En zo beetje per beetje, iedereen vond dat leuk. Begon daar interesse in te krijgen. En in plaats van 4 werden dat 6 kandidaten, 8 kandidaten, 10 kandidaten, 12 kandidaten. Dat op een zeker moment, iedereen bij het eten van, zat te springen van allee, de eerste 4 mogen beginnen aan pokeren. Dus zo werd dat wel erger en erger. En dat begon te leven in de hele groep. En hoe is dat dan gegaan? Ja, je begint met, weet ik veel, in Belgische frank, met 100 frank of 200 frank, en dat gaat naar 500 frank, en dat gaat naar 1000. Tot dan, op een zeker moment toch een beetje veel werd. Hè, want dat werd dan ook opgeschreven, je kon niet blijven, want het was met jetonnetjes werd er gespeeld. Van, echt een soort casino jetonnetjes.
Ja, zoals het echt gaat.
Zoals het echt gaat, bij pokeren. En dat moest opgeschreven worden. En je kent dat, als je met 10 of met 12, dat gaat dan zo'n lopend vuurtje. Oh, die staat zoveel in het rood, die zie niet goed. natuurlijk komt dat ter oren van de trainer.
Ja.
En die heeft dat dan een keer op zich moment aangekaart, zoals dat die Filip...
Mooi woordspeling.
Zodat die Filip een keer voor de groep op zijn plaats zette, heeft hij ook toen voor de groep gevraagd, jongens, weet wat je mee bezig bent, ik heb niks tegen kaarten, dubbele king, Manille, maar als ik hoor wat dat er met dit pokeren gebeurt, wat dat er op spel staat, denk daar een keer goed over na en hou daar rekening mee. En dan zijn we eigenlijk gestopt. Maar toen was het eigenlijk al redelijk... Het was al geëscaleerd.
Toen zei Paul nog in één keer... Dirk.
Met vet.
Je auto.
Heb je die nog?
En die had zo'n coupé-sec. Zo'n roze. Zo knalroze met beige leer van binnen.
Roze?
Een roze.
Echt?
Of roze. Weet je dat niet meer? Bordeaux-roze.
Bordeaux, maar niet roze.
En,
Bordeaux.
Bordeaux.
Ja.
Goh, en iedereen lag toen plat. Hè. Ja. Maar gelijk Paul het dan echt kon zeggen. Hè, zo, maar gemeend, maar ook voor te lachen. En dan is het eigenlijk toch gestopt.
En dan, ik weet nog
maar
wel...
Het ging wel om die bedragen van de auto's. Want ja, dat is wel niet
nee, iets. Het ging over duizenden, juist, tienduizenden franken. Ja, franken.
Okay. Ja, ja.
En toen hebben we wel voorgesteld van oké, we laten dit vallen. Niemand gaat hier iets betalen. We gooien dit weg en we stoppen ermee. En we gaan gewoon weer dubbele kingen of manillen. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ja. En dus daar heeft niemand zijn broek aan gescheurd, nee, of niemand heeft een ruzie gekregen met een ander omdat hij moest geld krijgen. Dus dat is, we hebben dat op voorstel van de trainer eigenlijk opgelost en alle schulden die moesten betaald worden laten vallen.
Ja.
Was echt, maar ja, dat is ook, want als je op een gegeven moment is dat zodanig gevaar dat je problemen gaat krijgen en creëren in de groep. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft Paul en met, samen met, ik geloof, met Frankie, jij en Enzo en Groen samen opgelost eigenlijk. En,
we hebben gewoon gestopt. En hij zegt van, kijk, we beseffen dat dit niet goed is voor de sfeer.
Ja.
Dat je geïrriteerde spelers krijgt en we laten dat vallen, weg, hup. En iedereen heeft dat aanvaard.
Want inderdaad, er kwamen toen ook verhalen naar buiten van dat Josip Weber, zaliger, dat hij enorm verliezen leed, dat hij misschien niet de beste kaarter was dan op dat moment.
Ja, maar goed, dat was een andere reden.
Dat zijn andere zaken.
Ja, zijn vrouw was mee en die zat vaak bij Karl Huijbrechts in de buurt. Met die houden schoen, met dat programma, was hij daar close mee. En die zei wel eens tegen Karl, de vrouw van Joske, hij is een beetje alleen of heeft moeilijk. Niemand praat tegen hem. En dat is een beetje overdreven geweest.
Ja.
Maar dat had eigenlijk niks met die kaarten te maken.
Nee. Want dat is natuurlijk, voor de mensen die niet helemaal mee zijn met het verhaal Josip Weber. Weber speelde topseizoen, was topschutter bij Cercle Brugge. En werd eigenlijk zeer snel en vrij last minute genaturaliseerd om toch als extra spits kunnen mee te gaan naar dat WK 1994. Hoe kwam dat binnen bij de groep, dat zo'n spits snel Belg ging worden om ons te gaan ondersteunen op dat WK 1994?
Ik vond het vrij raar eigenlijk. Oké, dat hij een scorende spits was, maar we hadden spitsen die ook konden scoren en we hadden spitsen die heel goed lagen in de groep eigenlijk. En oké, daar kan de jongen niet aan doen dat hij die kans kreeg voor België en niet voor zijn land eigenlijk. Maar voor mij had ik zo... Ik had het er altijd moeilijk mee. Waarom moeten wij mensen echt neutraliseren, terwijl dat we zelf goede spitsen hebben? En op dat moment hadden we eigenlijk goede spitsen. Als je ziet, we hadden Niels, we hadden Mark, we hadden Mark Wilmots. Want...
Tjernatinski was ook...
En ik zeg het...
Ja, dat was een keuze van Paul.
Ja.
Paul was zot van Josip Weber.
Was dat... En toen is hij ook naar Anderlecht gegaan.
Ja. Ja, want dus... De bond heeft daar ook wel mee geduwd op een snel proces dat het allemaal voor het WK in Kannen en Kruiken zou zijn. Hè.
Als de trainer dat wil, en dan de federatie moet daaraan werken.
Ja.
Ik weet nog dat we kort voor dat WK, dat Manu Karianis daar ook een keer bij was, weet je dat nog?
Ja.
Oefenwedstrijd in Zeeland.
Zeeland.
Dat hij zijn naam niet kon uitspreken. Dat hij zei van, zeg jij maar je naam. Tegen Manu.
Maar dat is het leuke. Hè. Het leuke aan Paul was eigenlijk... je kon eigenlijk in een bespreking kon eigenlijk iets verwachten. En ja, het was altijd ontspannend.
Ja.
Mm-hmm. Hè, is waar,
ja. Maar om nog een keer op Weber terug te komen, kijk, en Enzo was eigenlijk ook, Italo-Belg.
Ja,
maar dat was al 10 jaar ervoor. Dus ja, en toen, Lozano was eigenlijk de eerste waar dat niet bij lukte.
Mm-hmm.
En nu was dat wel. En dan natuurlijk Mark als concurrent. Mark Wilmots heeft daar wel, is daar over gevallen. Zeker na de wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Laten we zeggen, het was vooral de keuze van Paul die wou dat Weber als veelscorende spits erbij kwam.
Mm-hmm. En het was dus ook niet gemakkelijk als groep om dat te aanvaarden. Maar evengoed niet gemakkelijk voor Josip Weber.
Nee.
om in zo'n groep terecht te komen dan.
Nee, maar goed, de groep was niet zo moeilijk,
nee,
hoor. Ja. De groep was,
echt niet moeilijk.
Heeft hem zeker niet laten vallen of heeft hem goed opgevangen.
Ja, zeker.
Nogmaals, concurrentie is er. En dat jouw concurrent niet hetzelfde is als een andere die op een andere positie speelt, ja, dat is ook logisch. Je kan niet meteen als concurrent de beste vrienden zijn. Het is ofwel jij of ik die speelt. Dan ga je toch even anders naar elkaar kijken dan dat je een verdediger of een spits. Hè. Ik bedoel, die verdediger denkt, als die spits doelpunten maakt, dan is het goed. De concurrent denkt van, als die doelpunten maakt, ja, dan zit ik op de bank.
Ja,
en de laatste oefenwedstrijd tegen Zambia, hè, was het, op de Heysel, in de gietende regen. Die mannen speelden op rubbertjes, denk ik. Leden langs alle kanten uit en hij maakt er 5. Ja, dan kan je niet anders dan met Jozef Weber beginnen aan dat toernooi. Ja. Wat Pol eigenlijk ook deed. Want toen speelden we met Luc en ik en Enzo. Mm-hmm. Dus hij was snel geïntegreerd op en naast het veld, dat wel. Alleen ja, hij had zijn eigen karakter ook.
Ja,
hij
had zijn eigen karakter. Ja.
Maar nogmaals, ja, de concurrentie speelde wel extra daardoor.
Ja. We hebben die eerste twee wedstrijden gehad tegen Marokko en Nederland. En dan volgt die derde wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. En eigenlijk, daar gaat het niet goed. Hè. Al heel snel in de wedstrijd komen we 1-0 achter. Het is wel een heel knap doelpunt.
Ja,
kennen jullie zijn naam nog?
Hij moest al 3 keer dood liggen.
Ja, hij mag vertrekken op zijn eigen helft, denk ik.
Ja, ja,
het is Maradoniaanse solo, zou ik zeggen.
Ik word er elke keer, als ik in Saoedi-Arabië was, met de nationale ploeg van Jordanië, word er elke keer, kwam dat in het interview ter sprake van, hè, weet je nog? Ik zeg, ja, ik weet het nog.
Hoe weer dan?
Ik zie hem nog vertrekken over de middenlijn en hij gaat helemaal naar rechts, naar onze linkerkant, eigenlijk. Maar de coach had... veel spelers gewisseld.
Twee.
Hè?
George en Josip stonden met geel. Hè?
Ja. En dus Mark die kwam in. Die kreeg dan, ik weet niet hoeveel kansen eigenlijk. Kreeg dan heel veel kansen. Eigenlijk. En ja, die wedstrijd moet je altijd winnen. Maar die goal, ja. Zie die gast nog altijd vertrekken.
They've gone right through, they'll score. Saudi Arabia have opened the scoring. The goal by Omaran. With a Belgian defence, nowhere.
Well, that has got to be one of the goals of the tournament, without a shadow of a doubt. He's gone past 3 or 4 players there, as though they didn't exist. Shrugs off the challenge of Medved. Then he goes past De Wolf there, and just has a little bit of luck here when he comes up against the final defender, Schmitz. Just gets it past him, stumbles a little, as Albert comes across.
Ogeran, zijn doelpunt wordt ook gekroond tot mooiste doelpunt van dat toernooi zelfs. Tegen jullie, ja. En effectief, het blijft gewoon 1-0 voor Saoedi-Arabië. Jij, Mark de Grijze, jij wordt van het veld geschopt.
Ja. Gemeen overtreding. Ja, maar ik was geblesseerd. Ja. Mijn liesverrekking. Na 25 minuten, denk ik. Dus ja, mijn toernooi zat erop. Dus vervelend, jammer. En zowel voor mij als voor de ploeg, dat we zelfs geen puntje, 1 doelpuntje was genoeg geweest voor winnaar van de groep.
Voor groepswinst, hè?
Ja.
Dus hoe is de sfeer dan in de kleedkamer na 1-0 verlies tegen Saoedi-Arabië?
Ja, dramatisch. Dramatisch.
Dat kunnen we niet meer beschrijven. Dus.
Ik weet nog dat... ik was toen bij de eerste, omdat ik al lang klaar was natuurlijk. En Mark was toen razend. Hè. Mark Wilmans, volgens mij heeft hij toen ook gezegd, ik speel nooit meer, zolang dat Paul van Imst trainer is.
Ja. Die dus, zei dat in het bijzijn van Paul van Imst?
Ja, toen hij de bus opkwam. Hè, samen met Philippe Albert en zeg maar, de Franstalige connectie van de ploeg hoorde ik daarover praten. En discussiëren. Je komt daar inderdaad in een begrafenisstemming. Sommige spelers echt razend.
En van hem zelf?
Ja, dat viel nog mee.
Hij is hem zelf altijd. Ja. Die mens was altijd...
Ja, hij was altijd relatief rustig, op een paar uitzonderingen na. Maar ontgoocheld, en ook als je kansen mist, veel kan een trainer daar ook niet aan doen. Hè.
Er waren echt veel kansen.
En dan kwam de discussie, had hij dat wel moeten doen? Want George en Weber stonden met 1 hele kaart. Dus als hij een 2e hele kaart zouden krijgen, mochten die niet meespelen in de volgende wedstrijd, de 8e finale. Ja. Dus hij had die laten rusten. En dat werd dan ook geen vraag gesteld. Waarom heb je dat gedaan? Moest je dat wel doen? Dus vandaar na de euforie van de winst tegen Nederland, de begrafenisstemming na Saoedi-Arabië.
Merk je dat dan ook als je terug op het hotel komt van oeh, we blijven maar beter in onze bungalow?
Ja, toen was het een stukje stiller.
Ja, ook allemaal zo apart. Dan laten ze ook met elkaar, met rust eigenlijk.
Toen zijn we niet naar Hoeters geweest.
Nee.
Het was iets...
Het was stappen op een kamer en dat is normaal. Hè. Dat is heel logisch.
En dan moesten we ook nog een keer als gevolg daarvan, hè, dat we niet tweede of eerste, moesten we naar
Chicago
vliegen.
Ja, dat is zo jammer. Hè. Dus jullie verliezen daar, daardoor geen groepswinnaar, maar derde. Daardoor moeilijke tegenstander natuurlijk in de achtste finale. Ja. Vorige wereldkampioen Duitsland, die hadden 3 dagen meer rust dan jullie. Mm, ja. En die konden in Chicago blijven. En jullie moeten in alle
minuten
naar Chicago. In Washington gespeeld tegen Saudi-Arabië.
Ja.
Dat is het, volgens mij. We hebben in Washington tegen Saudi-Arabië gespeeld. Dat was de andere, Nederland en Marokko, was in Orlando.
Maar hoe gaat dat dan? Ik kan me voorstellen dat de bond er ook niet op gerekend had dat jullie nog naar Chicago gingen.
Natuurlijk niet. Maar hoe is het mogelijk ook dat je na 2 wedstrijden, 6-6, toch nog derde wordt? Wat voor een scenario? Dat is bijna niet te doen. Dat ook Saudi-Arabië 6-6 pakt en Nederland.
Die winnen van Marokko, ja.
Dus dat daar ineens dat je dan met 3 ploegen staat die 6-9 hebben, dat is onwaarschijnlijk. En dat we dan nog met dat doelsaldo derde worden, zeker. Ja, hè? Of de onderlinge confrontatie. Ik weet niet hoe dat kwam, dat we ineens van eerste naar van pole position derde waren. Allee, dat zat dan ook nog een keer tegen. En toen inderdaad, we moesten weg uit
dat ging moest allemaal snel, hè.
Het gevoel was normaal tegen Ierland weer in Orlando te spelen. Ja. Wat dan Nederland
het ideaal geweest en haalbaar ook.
Ja. Dan moet je inderdaad die vervelende verplaatsing maken naar Chicago.
74 uur.
En Raymond Goethals was toen als analist ook mee met Karel, denk ik. Die op dat vliegtuig van ons niet zo positieve commentaren gaf. Dus de sfeer was helemaal omgeslagen. En veel trammeland.
Ik zal het over die wedstrijd eens hebben. Hè. Duitsland is natuurlijk een topploeg. Ik zal een aantal namen noemen. Dat was met Lothar Matthäus, met Sammer, Völler, Klinksmann. Mm-hmm. De Duitsers komen in de eerste helft al 3-1 voor, na 40 minuten. En dan in de tweede helft, dat is ook iets van het collectief voetbalgeheugen, denk ik. Weber die gaat op doel af, die wordt neergehaald door Helmer. En de scheidsrechter, denk ik dat je zijn naam nog kent.
Mm-hmm.
Reutlisberger. Die fluit geen penalty, onbegrijpelijk, want die achteraf zegt die scheidsrechter van ik was in fout. Mm-hmm. Die heeft ook geen onbesproken parcours, die is nog gestraft geweest en zo, die Reutlisberger. Maar denken jullie, als daar wel een penalty gefloten wordt, dat jullie nog over de Duitsers geraken?
Dat is moeilijk te zeggen, maar...
Dat is heel moeilijk. We waren toen 20 en waren wel echt goed. Ja. Heel goed. Moet ik zeggen, waren de jongens echt goed. Want ik zat op een bank ook. En moet eerlijk zeggen, de eerste tijd was het jammer. Maar de tweede tijd was het echt, want we hebben verschillende kansen gehad eigenlijk.
Het was een beetje alles of niks. Hè. We hebben niets mee te verliezen en dan ineens kwam er
toch
kansen.
Ik denk altijd ook nog met de kop in de corner.
Schitterende goal dat hij maakte, de 3-2.
Ja.
Van de centrale verdediger. 1-2'tje en buitenkant rechts, denk ik.
Het was ook wel het toernooi van Philippe Albert.
Ja, die was geweldig. Daar heeft hij zijn transfer verdiend naar Newcastle. Ja. Nee, die was top, top. Ik weet nog dat Luc speelde dan in mijn plaats. Die was niet ook happy. Hè, met zijn wedstrijd dat hij niet meer mocht spelen tegen Nederland. Die verhouding Paul en Luc was ook niet optimaal.
En jij was nog altijd geblesseerd.
Ja, ik was geblesseerd, ik zat ook... ik was niet fit, een liesverrekking. En dan moesten we nog terug, hè, na die wedstrijd ook terug naar Orlando zijn.
Terug,
vloggen,
helemaal hè. Terug.
Toen was het plezante er wel af, eerlijk gezegd.
Ja, dat was echt...
Maar goed... Je kan dat niet voor... Maar er zat meer in. We hadden minstens een punt moeten pakken tegen Saudi-Arabië. En dan hadden we een goede kans om ook de volgende ronde tegen een minder grote naam dan Duitsland door te komen. En dan waren we misschien in de kwartfinale of zo gestruikeld.
Mm-hmm. Zeker weten dat we dat tot daar konden gaan met die groep. Ja. Het was een goede ploeg. Ja. Het was een ploeg op het veld en naast het veld.
En al bij al een leuk WK.
Ja,
maar
echt...
wel met een beetje een dubbel gevoel.
Ja. Brazilië wint uiteindelijk na strafschoppen tegen Italië dat wereldkampioenschap. Voor jullie zat het erop, maar ik heb jullie gevraagd natuurlijk om een aandenken mee te brengen. Vital, je hebt in het begin al half verteld dat Mark veel meer kreeg.
Ja,
het gaat om een truitje.
Ik heb een truitje nog mee van de wedstrijd tegen Marokko.
Het is matchworn. Je hebt het gedragen.
Dat durf ik niet 100% garanderen, maar het is wel alleszins het, ja, van het toernooi. Ja, van
Nederland,
ja, hebben wij een tegen Nederland in het wit gespeeld ook? Ja. En een tegen Marokko ook. Hè.
Ja.
Toch?
Ja, tegen Nederland waren jullie niet
in het rood?
In het rood. Nee. Nederland was wit toen.
Was
het,
ja?
Maar dit is van wel, mijn doelpunt tegen Marokko. Marokko, dat weet ik zeker. Ja.
Ja. Voilà.
En jij hebt er minder gekregen dan?
Ja, regels, ja.
Ik wist dan niet dat dat zo echt mijn verdeling
nee,
was.
Nee, maar ja, dat maar is niet...
Ze
dat
hadden
is...
ook ja, qua maat. Qua
maat, hè.
Ja, ik heb nu de grootste maat mee, dus ik denk niet dat ik dit aan... Ja, large of medium of small. En ze waren al ruim.
Ja, waar.
Dus ik heb de grootste formaten heb ik nog wel.
En heb jij dan geen aandenken meer, Vitaal? Aan dat WK?
Ik heb nog een aandenken.
Oké, okay, oké. Okay.
Ik heb mijn truiken nog ingekaderd. Ja.
Ah, ingekaderd, ja. Oké, okay, toch.
Ja.
Want je hebt er ook die truitjes verstoppen, hè? Die belanden op zolder of die er niet meer naar omkijken. Sommige
of
mensen
verkopen. Hè. Dus ik krijg veel aanbiedingen. Hè.
Ja, ik heb er ook veel verkocht.
Ja, het ziet er. Ja.
Heren, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Maar ik stel mijn gasten ook altijd nog twee vragen, waarbij we toch een beetje vooruitblikken op dat WK in Qatar dat er zit aan te komen. De eerste vraag voor jullie is, wie wordt er wereldkampioen?
Voor mij Brazilië. Omdat die op papier, als je de namen bekijkt, die hebben gewoon twee sterke voorlijnen. Als je ze allemaal opnoemt, Vinicius, Neymar, Richarlison, Rafinha, Rodrigo en Jesus, die nu bij Arsenal zo goed speelt, is er zelfs niet bij.
Dat is een luxe waar wij alleen van kunnen dromen, denk ik. Vital, ga je mee met Brazilië of denk je
iemand anders? Ja, ik ga mee met Brazilië. Jammer voor België dat die daar tegen Brazilië in de finale verliezen.
Mm-hmm. Dat is de tweede vraag inderdaad. Ja. Waar eindigt België? Jij gelooft in de finale?
Ik geloof stevast in de jongens, zeg maar. Ik ken ze, ik heb er 4,5 jaar mee gewerkt. En ik ken ook hun mentaliteit. Als speler. En, ja.
Dus jij denkt dat we beter gaan doen dan die derde plaats?
Ja.
Mark, wat denk jij? Waar eindigt België?
Dat denk ik niet. Ik heb mijn verwachtingen bijgeschroefd. In vergelijking met 4 jaar geleden vond ik echt dat ze konden gaan voor de titel en bij de favorieten hoorden. Nu denk ik dat ze dat niet moeten doen. En dan kunnen ze verrassen. Ik denk dat dat de betere uitgangspositie is dan dat we denken dat we weer bij de favorieten of kandidaten horen. Nee, dat zie ik niet gebeuren. We kunnen met de Bruyne in een topvorm, dat zeker. Hopelijk komt daar Lukaku en misschien een beetje Neden bij, maar dat geloof ik niet. Onze verdediging heb ik twijfels over. We hebben gelukkig Courtois, die veel kan, maar niet, hij kan geen 3 of 4 keer... de meubelen redden. Dus ik zou denken, probeer eerst de ronde te overleven. En dan tegen de grote landen een klein beetje als underdog op de counter kunnen. En als we dan... deze groep zou een keer moeten tot aan de finale geraken. Maar dat zou voor mij een serieuze verrassing zijn. Mm-hmm. Dus halve finale is het maximale.
Het zou kunnen dat ze in de tweede ronde ook Duitsland treffen, hè?
Ja, maar Duitsland is ook... Ik heb Duitsland nu bezig een paar keer.
Ja, ben ik niet schrik voor. En ook, het gaat... ik denk, voor mij persoonlijk gaat het mooiste toernooi zijn aller tijden. Waarom? De spelers zijn veel fitter dan 6 maanden nadien. Want dan hebben ze al een heel seizoen gespeeld eigenlijk. En Champions League gespeeld. Nu gaan ze veel frisser aan de bak komen. Het is november, eigenlijk normaal. Mark, is dat eigenlijk de topmaanden qua Champions League en al wat ze nu bezig zijn. Ik denk dat het echt een heel mooi toernooi. Ook het kader daar, dat ken ik persoonlijk goed, is stadions zijn gewoon zalig om in te spelen.
Het gaat heel bijzonder zijn. Het gaat ongezien zijn. Het is afwachten inderdaad wat die beleving zal geven. Nee jongens, ik wil jullie enorm bedankt om ons terug even mee te nemen naar 1994, naar de Verenigde Staten. Het voelt toch alsof ik er ook een klein beetje ben bij geweest, behalve naar Hooters dan. Maar merci voor jullie komst en jullie verhalen, Mark de Grijze en Vital Borkelmans.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was de 4e aflevering van de HLN podcast Het WK van Toen. Ex-Rode Duivels Mark de Grijze en Vital Borkelmans gingen in gesprek met VTM-sportanker Jonas de Kleer. Hij nam ook de redactie voor zijn rekening. De productie was van Maite Goossens, montage in handen van Emiel de Meij. In de volgende aflevering blikken we terug naar Frankrijk 1998.